Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Elske Hartelt. Ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Welkom ook al jullie allemaal. Het is vandaag eerste paasdag en graag heten wij u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die op een andere wijze deze dienst later of nu kunnen beluisteren. Vandaag zal dominee Jan Maarten Goedhart uit Utrecht ons voorgaan. De organist is Henno van Heijk en we hebben wederom de hulp van onze JK-band. Allereerst zullen we nog even terugkijken op de stille week afgelopen week. We zijn als Jeruzalemkerkgemeente op verschillende momenten afgelopen week bij elkaar gekomen. Met de viering van het heilig avondmaal op Witte Donderdag. Waarin we de uitlevering van Jezus hebben herdacht. Naar aanleiding van het thema bediend om te worden dienen. En Goede Vrijdag waar we wederom heilig avondmaal hebben gevierd. En we stil hebben gestaan bij het kruiswoord van Jezus. Het is volbracht. 'S Avonds hebben we ook een vesper gehad waarin we stil zijn geworden en nederig rondom het kruis. Op stille zaterdag hebben we een paaswaken gehouden waarin we de opstanding hebben kunnen gedenken. We mogen terugkijken op mooie en bijzondere diensten. En we zijn zeer dankbaar voor alle mensen die deze dienst hebben mogelijk gemaakt. We zingen nu Hemelhoog 169, daar juicht een toon. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende en goede dienst.
Thank you. Halleluja, de Heer is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja. We zijn samengekomen om God te ontmoeten. En we mogen dat doen in het besef dat de opgestane zelf in ons midden is. Laten we daarom stil worden om onze harten en gedachten te richten op Hem en op Zijn aanwezigheid in ons midden. Onze hulp verwachten wij van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer is opgestaan. Wij vieren vandaag het feest van de opstanding. Toen alles donker was geworden in deze wereld, heeft God een licht ontstoken. Een licht dat door niets en niemand meer te doven is. Laten wij samen zijn naam prijzen met de woorden van gezang 624. Christus, onze Heer, verrees. Halleluja. In één adem door zingen wij met de band het lied Juicht, want Jezus is hier. Ook in deze dienst willen wij ons laten leiden door Gods gebod. En we lezen vanmorgen een gedeelte uit de Romeinenbrief, waarin Paulus spreekt over de gevolgen van de opstanding voor ons leven. En voor hoe wij leven. En de keuzes die we daarin maken. Ik lees Romeinen 6 vanaf vers 1, waar Paulus zegt: betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader, wij danken u dat we vandaag het paasfeest mogen vieren, het feest van uw opstanding. Het feest van uw overwinning op de machten van dood en duisternis, die deze wereld nog op zoveel plekken en op zoveel manieren in hun greep lijken te hebben. Heer, wij danken u dat u door de dood heen de weg geopend hebt naar een nieuw leven. Een leven in uw toekomst. Een leven waarin uiteindelijk hemel en aarde één zullen worden. En die diepe kloof, die diepe scheiding die er vaak is en die we vaak ook zo voelen tussen u en uw plan, uw bedoeling en de harde realiteit van ons dagelijks leven, dat die zal verdwijnen. Heer, wij danken u dat de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus, ons nieuwe hoop mag geven. Ons vooruit mag wijzen naar uw toekomst. Heer, tegelijkertijd worden we opgeroepen, ook in dit gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, om nu al in deze wereld een opstandingsleven te leven. Ons oude leven, de verkeerde gewoonte, de zonde, de verkeerde keuzes, achter ons te laten, te kruisigen, te doden. En door de kracht van uw geest een nieuw leven te leiden. Een nieuw leven waarin midden in deze wereld al iets zichtbaar wordt van wat uw plan en bedoeling met ons mensen was. En van wat uiteindelijk ook onze bestemming zal zijn. Heer, we schieten daar vaak in tekort. Ons geloof is vaak zo klein, zo beperkt. We worstelen met twijfel. We worden in beslag genomen door allerlei dingen. Misschien overrompelt het ons zelfs wel dat we nu opeens midden in een paasdienst zitten waarin feest gevierd wordt. Komen we ondanks het voorbereidende van de Stille Week nog gehaast binnen? Heer, wilt u zelf ons leven vernieuwen zoals u Christus uit de dood hebt opgewekt? Wilt u zo ons opwekken tot een nieuw leven in de kracht van uw geest? Een leven in verbondenheid met hem die is gestorven en opgestaan. Die werd gekruisigd en heeft overwonnen. We vragen het u in zijn naam. Amen. Het lied dat wij zingen gaat daarover. Jezus alleen. De kinderen die in de kerk zijn mogen even naar voren komen voor het kindermoment en het kinderlied. Goed dat jullie er allemaal zijn. Wat zitten jullie ver bij elkaar vandaan? Kunnen jullie ietsje dichterbij komen, jongens? Dat ik jullie kan zien ook? Schuiven. Heel goed. Heel goed. Ik wil dus even aan jullie vragen vanmorgen. Wie van jullie is er wel eens heel erg verdrietig geweest? Of misschien dat je iemand kent die heel erg verdrietig was? Ik zie heel voorzichtig jouw vinger, ja?
Nou, ik weet niet meer waar, maar wanneer, maar... Nou, ik weet niet meer hoe, maar ik was wel een keer heel erg verdrietig.
Ja? En je weet niet precies meer waarom ook. Iemand anders nog. Heel verdrietig geweest een keer. Zijn jullie nooit verdrietig? Nooit? Helemaal nooit? Ja, ik zie nog een vinger. Een jongen. Ja. Wanneer was dat?
Nee, ik ook niet meer.
Oh, ja. Ja. Als je verdrietig bent, hoe kijk je dan? Wie van jullie kijkt er dan? Kun je dat voordoen, hoe je dan kijkt als je verdrietig bent? Kun je het allemaal even doen, als je heel verdrietig bent? Nou, een beetje oefenen nog, denk ik. Maar kunnen we dingen met elkaar bedenken waar je verdrietig om kunt zijn? Misschien heb je het zelf niet meegemaakt, maar waarom kun je allemaal verdrietig zijn?
Dat je afscheid van je zus moet nemen.
Ja, bijvoorbeeld. En afscheid nemen omdat ze weggaat, bedoel je? Ver weg? Ja, ja. Ja, dat precies. En jij, waar kun je nog meer verdrietig om zijn?
Splinter in je voet.
Een splinter in je voet, dat kan heel erg pijn doen, inderdaad. Daar kijk je ook niet vrolijk van. Je kunt ook verdrietig zijn, ja? Jij wil ook iets zeggen?
Of een duizendpoot.
Ja, een duizendpoot, dat is pas, ja. Ja. Stel je voor dat een duizendpoot splinters in zijn voet heeft, ja dan. Dat is pas heftig. Ja. Maar je kunt om kleine dingen verdrietig zijn, maar je kunt ook om grote dingen verdrietig zijn. Hè? Bijvoorbeeld als iemand heel erg ziek is, van wie je veel houdt. Of zelfs als iemand van wie je heel veel houdt overlijdt of sterft. Hé, en als je heel blij bent, hoe kijk je dan? Kunnen we dat ook of niet? Waarom zou je bijvoorbeeld heel erg blij kunnen zijn vandaag? Iemand een idee waarom we vandaag heel blij zijn?
Omdat Jezus opstaat.
Heel goed, heel goed, ja. Het gaat in het gedeelte van vandaag over verdriet en over blijdschap. En het bijzondere is van Pasen dat God verdriet kan veranderen in blijdschap. Ook al ben je nog zo verdrietig. Het verhaal van vanmorgen, dat jullie waarschijnlijk ook gaan horen in de kindernevendienst, gaat erover dat God verdriet verandert in blijdschap. En daarover gaat ook het lied wat we met elkaar zingen, het kinderlied Maria kwam bij het graf. Zingen jullie mee?
Jullie mogen naar de kinderlevendienst gaan. Veel plezier daar.
We lezen samen Johannes 20, vers 1 tot en met 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben." Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar: "Maria." Ze draaide zich om en zei: "Rabboni." Dat betekent meester. "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is." Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Wij zingen gezang 630, sta op. Een morgen ongedacht is aangebroken. Gezang 630. Straks zingen wij, zonder dat ik dat verder nog aankondig, gezang 642, ik zeg het allen dat hij leeft. En ook dat zal ongetwijfeld op de beamer verschijnen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer meer dan 20 jaar geleden dat een collega en studiegenoot onverwacht in zijn slaap overleed. Zijn vrouw was in verwachting van hun eerste kindje. En ik herinner me tot op de dag van vandaag de begrafenis. En in het bijzonder één moment op die begrafenis. We waren met heel veel mensen, met honderden aanwezig. En zoals wel vaker gaat, wilde de naaste familie als laatste bij het graf achterblijven. Dus wij gingen allemaal weer terug naar de kerk. En we waren al een eindje op weg toen we uit de richting van het graf een hartverscheurend gehuil hoorden. Een intens uitschreeuwen van verdriet. Het was de jonge weduwe bij het graf. We stonden allemaal even stil en we luisterden en we liepen toen weer verder. Op de een of andere manier is dat moment me altijd bijgebleven. Ik moest eraan denken toen ik deze week nadacht over Maria die huilde bij het graf. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt betekent namelijk niet een soort ingetogen snikken, een stil verdriet. Het gaat over luid jammeren en weeklagen, hardop huilen, zoals in die tijd, in die cultuur, gebruikelijk was en is. Maria huilt. Soms zien we beelden in de media, ook vanmorgen weer verschrikkelijke beelden uit Sri Lanka, waar mensen getroffen worden door de dood en waarop hardop gehuild wordt. Zo hebben we allemaal misschien wel, ook in onze persoonlijke geschiedenis, herinneringen of beelden van verdriet, van verlies. Geluiden die ons herinneren aan de grimmige werkelijkheid van de dood. En die ons weer even doen beseffen dat de dood wel degelijk een vloek en een vijand is.
en compleet haak staat op de goede bedoeling die de Schepper met ons leven had. Een venijnige breuklijn in de schepping. Niets is zo hartverscheurend weerbarstig als te staan bij het graf. Wie niet begint bij het huilen van Maria en probeert iets te begrijpen van haar wanhoop, haar verwarring, zal door het wonder van Pasen niet geraakt worden. Want wie ook maar iets van de werkelijkheid van rouw en verlies heeft gedeeld, zal naast haar kunnen staan. Ieder die ook maar iets gezien heeft van de gebrokenheid van het leven, iemand die weet, ieder die weet wat zuchten en wat klagen is, huilen, schreeuwen in wanhoop, die zit in dit verhaal op de eerste rij. Front row seat. Zalig zij die treuren, had Jezus gezegd, want zij zullen getroost worden. In alle vier de evangeliën wordt verteld dat het de vrouwen zijn, Maria van Magdala, samen met enkele andere vrouwen, die het lege graf vinden. Maar in het Johannesevangelie wordt alleen Maria genoemd. Zij staat als het ware in de spotlight. Zoals steeds in het vierde evangelie vertelt Johannes het verhaal op zijn heel eigen manier. En zoals in een film soms door een bijzondere cameravoering, diepere laag wordt aangebracht, de film meer zeggingskracht kan krijgen, zo doet ook Johannes dat. Hij weet meer te zeggen dan er staat. Hij richt de camera alleen op Maria, close-up. En het effect daarvan is dat we heel dichtbij komen. Dat we als het ware deelgenoot worden, ooggetuigen. Het is alsof Johannes tegen ons wil zeggen, dit is niet een algemeen verhaal. Dit gaat over u, over jou, lezer. Dit is het paasevangelie one-on-one, één op één. We weten niet zo heel veel van deze Maria uit Magdala. In het Johannesevangelie komen we haar voor het eerst tegen aan de voet van het kruis, waar zij samen met Maria, de moeder van Jezus, huilt en toekijkt. Geschokt toekijkt wat er gebeurt. En Marcus schrijft aan het eind van zijn evangelie, toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst uit Maria, aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Even tussen twee haken, het is heel opmerkelijk dat in alle opstandingsverhalen vrouwen de eerste getuigen zijn. Historici zeggen dat dit De historische betrouwbaarheid van de evangelie vergroot, omdat het heel ongebruikelijk was. Vrouwen werden eigenlijk in die cultuur nauwelijks gezien als betrouwbare getuigen. Dus als je een verhaal in scène zou moeten zetten, dan zou je zeker niet vrouwen als eerste getuigen noemen. Maar het zijn de vrouwen. En bij Johannes is het Maria. Al vroeg in de morgen, als het nog donker is, vindt zij het lege graf. En ze rent terug naar de discipelen om te melden wat ze gevonden heeft. En uit de kring van de discipelen rennen dan Petrus en Johannes naar het graf om het met eigen ogen te zien. De jongste komt er als eerste aan. Petrus volgt, hijgend, buiten adem. Er zit een enorme vaart in het eerste gedeelte van hoofdstuk 20. De schok van de opstanding brengt dingen in beweging. Maar ze vinden in het graf alleen de doeken waarin Jezus was begraven, als een lege huls, als een kokon. En de hoofddoek apart opgevouwen. Het is een mysterie wat er is gebeurd. Van Johannes wordt dan meteen gezegd, hij zag het en geloofde. Maar wat hij gelooft wordt niet benoemd. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De mannen gaan terug naar huis. Maar zover is Maria nog niet. Ze staat bij het graf en ze huilt. Alleen in de tuin rondom het graf, zo lijkt het. Dan pas doet ze wat Petrus en Johannes al eerder deden. Ze bukt en ze kijkt in het graf. Maar waar Johannes en Petrus alleen doeken zagen liggen, gaat er voor Maria een andere werkelijkheid open. Zij ziet engelen. Twee engelen. Eén bij het hoofdeinde en één bij het voeteinde. Van de plek waar Jezus had gelegen. Zoals Jezus stierf tussen twee misdadigers, zo staat hij op tussen twee engelen. Waarom huil je? Vragen ze aan Maria. Het is een vraag die vanuit een gesloten werkelijkheid, waarin dood en graf het laatste woord hebben, een onwerkelijke vraag is. Een belachelijke vraag. Waarom huil je? Dat is toch volstrekt duidelijk. Jezus is dood en het laatste wat ze van hem had, zijn dode lichaam, is ook nog weg. Zou ze dan niet rouwen en huilen? Maar engelen behoren tot een andere werkelijkheid. De geestelijke werkelijkheid die zich aan onze zintuigen onttrekt, maar daarom niet minder echt is. Zij zijn boodschappers uit de hemel. En al gauw zal het Maria duidelijk worden dat de hemel dichterbij is dan zij denkt. Er gaat een nieuwe werkelijkheid voor haar open. Maria huilt omdat zij denkt dat het dode lichaam van Jezus door iemand is meegenomen. Dat was het laatste wat ze van hem dacht te hebben, de plek waar zijn dode lichaam rustte. Een plek om te gedenken. Zoals voor veel mensen het graf van een geliefde een kostbare plek is. Hoewel het op geen enkele manier in de buurt komt van een contact met de levende geliefde. Dat is de werkelijkheid van Maria. Gekleurd door rouw en verdriet. Een werkelijkheid waarin de dood het laatste woord heeft. En waarin aan het eind niets anders overblijft dan kostbare herinnering en een stoffelijk overschot. De Jezus die zij kende, die haar kende, die zij volgde, die zij lief had, die is er niet meer. Maar dan klinkt een stem achter Maria. Zij kijkt over haar schouder en zij ziet iemand staan. En ze denkt dat het de tuinman is. In het beroemde schilderij dat Rembrandt van dit Bijbelgedeelte gemaakt heeft, van deze ontmoeting, heeft Jezus een hoed van stro op en een schep in zijn hand. Hoewel dat het misverstand van Maria wel zou verklaren, is het natuurlijk een onwaarschijnlijke interpretatie van dit moment. Maria ziet Jezus, maar ze ziet hem niet. Hij is bij haar, maar ze merkt het niet. Ze ziet een tuinman, die dan de vraag van de engel herhaalt: waarom huil je? Opnieuw. Wat een rare vraag aan de rand van het graf. Net als bij de engelen is het de vraag uit een andere werkelijkheid. Die hemelse werkelijkheid. Die van het ene op het andere moment dichterbij is gekomen. En die alles in een ander perspectief zet. Maar Maria is daar nog niet, staat daar nog niet voor open. Zij is nog gevangen in haar eigen verhaal. Haar werkelijkheid van rouw en verdriet. Zou de tuinman dan het lichaam verplaatst hebben? Zeg me waar u hem heb neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Herken je dat? Dat je als het ware in een soort tunnel zit, in je eigen verhaal vast. Miskotte zegt over dit moment: Maria was zo bevangen door haar verdriet dat het was alsof ze slaapwandelde. En Jezus roept haar wakker. Haar ogen gaan open. Het is alsof er een sluier van haar ogen valt en de nieuwe wereld gaat open. Jezus noemt haar naam. Maria. En ze draait zich om en herkent hem. Jezus had ooit gesproken over de goede herder die de schapen bij name kent. En de schapen kennen zijn stem. Dat zien we hier gebeuren. Rabuni, antwoordt Maria. Meester. Zo geeft Johannes een close-up van de opstanding. Maria, meester. Weerzien, herkenning, ontmoeting, contact. Jezus leeft en hij spreekt, hij noemt haar naam. Zo ontstaat geloof, las ik ergens. Niet door te denken of te redeneren, maar doordat God je naam noemt. Je bij naam roept. Je ziet hem niet, maar hij ziet jou wel. Je kent hem misschien niet eens echt, maar hij kent jou. Hij weet van je zoektocht en van je verdriet. En hij noemt je bij je naam. Maria. Het is belangrijk om te zien dat er op de eerste Paasdag niet alleen iets bijzonders met Jezus gebeurt. Dat natuurlijk eerst en vooral. Hij was dood en hij leeft. Hij stond op uit het graf, maar door zijn opstanding verandert heel de wereld. De werkelijkheid, voorgoed. Zijn opstandingslichaam is het eerste stukje van een nieuwe schepping. Vooral Johannes wil ons dat laten zien. Hij begon immers zijn evangelie met de woorden in den beginnen. Net als Genesis 1. Een scheppingsverhaal. En dat verhaal loopt bij Johannes hierop uit. Een man en een vrouw in een tuin. Herken je het? Maria vergist zich en ze denkt dat het de tuinman is. Maar heeft ze niet ook een beetje gelijk? Zoals de eerste Adam de tuin van Eden, de hof van Eden beheerde, zo zorgt de tweede Adam voor de nieuwe schepping. Hij is de tuinman van Gods koninkrijk. Zoals door de eerste Adam de dood in de wereld kwam, zo heeft de tweede Adam de dood overwonnen. In de tuin van Eden klonk die stem. Adam, waar ben je? En Maria zoekt ook. Waar is hij, mijn geliefde? Maar waar de eerste Adam zich verborg, daar komt de tweede Adam tevoorschijn. En hij noemt ons bij de naam. Hij is niet alleen de tuinman, maar ook de goede herder. De schapen kennen zijn stem. Maria. Jezus is niet teruggekeerd uit de dood, zoals Lazarus. Zijn lichaam werd niet gereanimeerd. Hij is door de dood heen gegaan, de werkelijkheid van Gods nieuwe schepping binnen. Nee, beter gezegd, hij brengt de werkelijkheid van Gods nieuwe schepping in deze wereld binnen. Nooit zal de wereld meer hetzelfde zijn. Paulus zal later schrijven, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is ons voorgegaan. In hem is al waar wat later voor heel de schepping zal gelden. Namelijk dat hemel en aarde één worden. Het lichaam, het opstandingslichaam van Jezus is het eerste stukje van de nieuwe schepping. Waarin hemel en aarde elkaar raken. Ja, de opstanding is lichamelijk, maar zijn lichaam is hemels en heeft niet meer de beperkingen van een aards lichaam. Dat zie je ook in de opstandingsverhalen. Hij gaat door dichte deuren heen en mensen die vertrouwd met hem waren herkennen hem op het eerste gezicht niet. Dat overkomt niet alleen Maria, maar ook de Emmausgangers. Zijn lichaam is een verheerlijkt lichaam. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de blijdschap van Maria. Natuurlijk wil ze hem vastpakken en nooit meer loslaten. Maar Jezus zegt, houd mij niet vast. Dat klinkt wat vreemd en wat afstandelijk. Zou ze hem niet aan mogen raken? Is zijn lichaam dan niet echt? Is hij dan toch een geestverschijning? Nee, dat bedoelt hij zeker niet, want even later zal hij Thomas juist aanmoedigen om zijn vinger in de wonde te leggen en zijn hand in de zij van Jezus. Dat is trouwens wel bijzonder. Als Jezus een verheerlijkt lichaam heeft, het eerste stukje van de nieuwe schepping, dat hij in dat verheerlijkte lichaam dan nog de tekenen van het kruis draagt. De wonden van zijn lijden. Blijkbaar wil hij daaraan herkend worden. Misschien zullen we hem daar wel aan herkennen, op de dag dat we hem ontmoeten, als hij ons bij onze naam noemt. Nee, Maria mag hem wel aanraken, maar ze mag zich niet aan hem vastklampen. Het wordt niet meer zoals het was. Het wordt beter. Wat Jezus Maria hier leert, is dat het niet gaat om een hang naar het verleden, hoe het vroeger was, maar dat het gaat om openstaan voor de toekomst, voor wat God in de toekomst gaat doen. Houd mij niet vast, zegt Jezus. Klamp je niet aan mij vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is. En naar mijn God die ook jullie God is. Hoor je wat er veranderd is? Steeds heeft Jezus gesproken over mijn Vader in de hemel. En nu zegt hij, mijn Vader die ook jullie Vader is. En eerder heeft hij hen vrienden genoemd. En nu noemt hij hen broers. Zij zijn nu familie geworden. Er staat niets meer tussen hen in. Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood hebben alles anders gemaakt. Hij is de eersteling van een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe schepping. En in die nieuwe wereld mogen alle die in hem geloven en door het geloof met hem verbonden zijn, deel uitmaken van Gods gezin. De levende Jezus is onze grote broer. Wij zijn kinderen van de Vader, mede-erfgenamen van zijn koninkrijk. Nooit zal de wereld meer hetzelfde zijn. De nieuwe schepping is aangebroken. Jezus is het begin. En alle die hem volgen, mogen in die nieuwe werkelijkheid leven. Midden in deze wereld. Leven onder een open hemel. Als een kind van de Vader. En met Jezus als je grote broer. Sterker nog, Paulus zegt dat wie in Christus is, wie door het geloof met hem verbonden is, die is zelf een nieuwe schepping. Die mag midden in deze gebroken oude wereld al een stukje van Gods nieuwe wereld zijn. Een teken dat vooruitwijst naar de toekomst, zoals Jezus dat was. En uiteindelijk zal heel die schepping vernieuwd worden. Pasen vieren betekent dus ook dat wij de schepping niet opgeven. Maar dat wij de handen uit de mouwen steken. En samen met onze grote broer aan het werk gaan in de tuin. De tuin van deze wereld. Zoals Christus lichaam niet verloren ging, maar verheerlijkt opstond uit het graf, zo zal ook de hele geschapen werkelijkheid niet verloren gaan, maar verheerlijkt worden. Vernieuwd. De opstanding van Jezus, hoe groot het feest vandaag ook is dat wij vieren, de opstanding van Jezus is alleen nog maar het begin. Ja, dat vraagt geloof. Want dat Jezus leeft, dat hij aanwezig is in deze wereld, is zo vaak voor onze ogen verborgen. Zalig zij die het niet zien en toch geloven, zegt Jezus tegen Thomas. En dat betekent dat wij in deze gebroken wereld momenten zullen kennen en plekken zullen kennen waarop wij net als Maria huilen. En klagen, omdat het leven pijn doet. Om wat we verliezen. Om wat stuk gaat. Om de schade die de zonde in ons en om ons aanricht. Maar het betekent ook dat wij zijn stem zullen horen. Hij roept ons bij onze naam zoals hij Maria riep. Steeds opnieuw, want de hemel is niet meer ver weg. Ik ben bij jullie, iedere dag. Tot aan de voleinding van de wereld, zegt Jezus. In hem en door hem mogen wij een nieuw leven leiden. Een stukje nieuwe schepping zijn. Door de kracht van zijn geest. Tot de dag dat wij hem zullen zien. We zullen zijn heerlijkheid zien. ook de wonden van het kruis, de tekenen van zijn liefde. En dan zal hij ons noemen bij onze naam. En hij zal zijn naam op ons voorhoofd schrijven. Amen.
Thank you.
Dan zijn we aangekomen bij de mededelingen en dankzeggingen en voorbeden. Allereerst de bloemen, die zijn vanmorgen voor Sonja Falcao Ferreira en haar man. We hebben begrepen dat haar man ondertussen behandeld wordt voor kanker. En we willen haar veel sterkte en beterschap toewensen. Is zij toevallig? Ja. Dus je mag ze naar de dienst meenemen en heel veel sterkte. Dan is er een mededeling die door Rico Voorberg gedaan ging worden.
Goedemorgen. Pasen is feest van bevrijding. Jezus neemt het vrijheidsfeest van het Joodse volk en maakt er een nieuwe vrijheidsmaaltijd van met Pasen. En het is binnenkort 5 mei en het valt toevallig op een zondag. Dus hebben wij met de pop-up kerk, wij komen hier vlakbij bij elkaar, bedacht dat het een mooi moment is met kerken en nou, wie dan ook om dan die vrijheidsmaaltijd te vieren. Dus wilden we jullie uitnodigen om ook aan te sluiten bij de vrijheidsmaaltijd die wij dan voor Midwest hier achter bij de Cabralstraat dit flyertje vieren met de buurt, met nou, kerken, moskeeën, wie dan ook daar in de buurt aanwezig is om de vrijheid te vieren die zo nodig is om te vieren, maar ook om aan te werken met elkaar. Naar Nieuw-Zeeland, naar Utrecht, naar de verschrikkelijke berichten uit Sri Lanka weten we dat vrijheid ook een goed is dat we met elkaar moeten vieren en maken en verbinden. Dus van harte uitgenodigd om op 5 mei na de viering hier bij ons aan te sluiten aan tafel voor Midwest aan Cabralstraat 1.
Dankjewel. Nog een blij bericht. Aanstaande woensdag 24 april zal Wilma Timmer in het huwelijk treden met Arie Brouwer in Beest. Wilma Timmer zit al 22 jaar in onze kerk. En ze zal, ook al woont ze nu in Molenaarsgraaf, wat een heel eind van Amsterdam is, toch verbonden met ons blijven via de huiskring die ze elke 2 weken blijft bezoeken. Als u meer informatie wilt over waar en wanneer, kunt u de infomail van 4 april nog even nalezen. Dan nog even aandacht voor de vacatures van de kerkenraad. Op donderdag 11 april heeft de kerkenraad een aantal vacatures vastgesteld. Het gaat om de vacature voor een diaken, een jeugdouderling en een ouderlingpastoraat. We nodigen u uit om als u zelf die roeping voelt of geïnteresseerd bent of andere gemeenteleden wilt aandragen om deze bij Suzanne Rechtuit, onze scriba, aan te geven. Dit kan uiteraard ook via mail, secretariaat@jeruzalemkerk.nl. En we danken u vast voor het meedenken hierin. Het bericht is ook een paar keer al in de informeel gekomen. Zal ook tot 15 mei openstaan. Dan de voorbeden. Uiteraard willen we ook bidden voor Sonja en haar man, voor deze moeilijke tijd en voor de behandelingen die hij zou moeten ondergaan. We hebben ook het gebedsrooster van Wereldblik staan voor de familie Loenen in Australië. Jacco hoopt dit jaar mee te gaan werken aan bijbelstudies in een mannengevangenis. En we willen graag bidden voor deze mannen en voor de goede contacten. En ook tijdens de vluchten delen mensen vaak openhartig hun levensverhalen met Jacco. En de omstandigheden in Arnhem-Land zijn best wel stressvol, waardoor er veel gezondheidsproblemen zijn en de levensverwachting laag is. En we willen vooral bidden voor de oudere aboriginals die het erg zwaar hebben. Tot slot willen we ook bidden voor de slachtoffers en nabestaanden in Colombo, Sri Lanka. Naar verluidt is nu ook een 7e aanslag gepleegd bij een dierentuin. In totaal zijn er nu 7 aanslagen gepleegd. 3 in hotels, 3 in kerken en 1 in een dierentuin. En er zijn honderden gewonden en honderden slachtoffers en doden. We willen voor hen bidden. Tot slot bent u na afloop van de dienst van harte uitgenodigd hiervoor in de kerk om een gebed te ontvangen of een zegen te ontvangen voor uzelf of anderen door het gebedsteam voor in de kerk. U kunt ze herkennen aan de badges.
Laten we God danken en ook voorbeden doen. Vader in de hemel, wij danken u voor het Paasevangelie, het goede nieuws van Pasen, één op één, dat we vanmorgen lazen uit uw woord. Wij danken u dat midden in deze wereld iets van uw nieuwe schepping begonnen is, met de opstanding van Jezus uit de dood. En we danken u dat we hem mogen kennen als de levende, ook in ons leven, ook in onze wereld, ook in deze stad, ook in alles wat ons bezighoudt, dat in hem de hemel dichtbij is gekomen. En dat zoals zijn stem Maria aansprak en haar uit haar verdriet haalde, uit haar wanhoop, en haar binnenbracht in een nieuw leven, een nieuwe werkelijkheid, zo kunt u ook ons aanspreken en onze naam noemen en ons op een nieuwe weg zetten, de weg van uw koninkrijk. Heer, wij bidden u dat u dat ook doet met ieder van ons en ook met de gemeente die hier samenkomt. Dat wij steeds opnieuw uw stem verstaan. Horen hoe u onze namen noemt en ons op een nieuwe weg zet. De weg van uw koninkrijk. Heer, wij danken u dat de weg die u gegaan bent, de weg van dood, sterven en opstaan, een weg is die wij ook mogen gaan. Het oude afleggen, het nieuwe oppakken. Het nieuwe leven dat u voor ons bedoelt. En wij bidden u, wilt u ons daarbij helpen? In de gewone dingen van elke dag. Heer, dat het niet mooie woorden blijven die boven ons leven hangen, maar geef dat die woorden landen en vrucht dragen en verandering teweeg brengen. In ons hart, in ons denken, in de keuzes die we maken, in de dingen die we doen, in de woorden die we spreken, in de ontmoetingen met mensen. Zoals u zelf Maria ontmoette, geef dat zo in onze ontmoetingen, ook morgen en overmorgen, iets van dat nieuwe leven op mag lichten. Dat leven van Jezus dat wij gezien en gehoord hebben en dat ons hoop geeft voor de toekomst. Heer, onze gedachten gaan vanmorgen naar Sri Lanka, waar zoveel mensen in leed gedompeld werden. Waar zoveel slachtoffers te betreuren zijn, opnieuw door geweld. Heer, kort geleden nog zo dichtbij, maar het gaat de wereld over. En iedere keer opnieuw duikt het op. Heer, ook nu in kerken, in hotels, in een dierentuin, gewone mensen. Ontfermt u zich over alle die geraakt en betrokken zijn. Heer, wilt u het kwaad dat woekert in deze wereld een halt toeroepen. En wijs ons ook de weg hoe wij zelf daarin mogen meewerken met u. Mogen zoeken naar uw bedoeling. Heer, wij danken u voor het initiatief van de vrijheidsmaaltijd en wij bidden u dat ook in deze stad, ook dit deel van de stad, ook de vrijheid gevierd mag worden. En de vrijheid gezocht mag worden. Door mensen die in uw naam de handen ineen slaan en het goede zoeken voor de stad. Wij bidden u vanmorgen voor Sonja Falcao Ferreira en haar man, nu die ernstig ziek is en behandeld wordt. Wij bidden u om een zegen voor hen beiden, voor alle die bij hen horen. Maar wilt u ook de behandeling van de artsen zegenen, een nieuw leven geven. Wij bidden u voor de familie Loenen in Australië, het werk dat zij daar mogen doen. Bijzonder ook de nieuwe plannen die er zijn om in de gevangenis bijbelstudies te geven. Heer, u alleen weet hoe gecompliceerd dat misschien is. Wilt u deuren openen? Heer, ooit groeide de kerk vanuit de gevangenis door uw apostel. Geef dat ook daar deuren mogen opengaan en levens van mensen mogen veranderen. Iets van uw koninkrijk zichtbaar mag worden. Heer, wij danken u voor het bruidspaar van deze week. Wilt u hen zegenen op de dag zelf en ook op alle dagen die komen. Geef dat de liefde die er tussen hen gegroeid is verzegeld mag worden. En zich steeds mag verdiepen en een zichtbaar getuigenis mag zijn van uw liefde voor ons. Heer, zo bidden we voor ieder van ons, als we vanuit deze viering, deze dienst weer onze eigen weg gaan. Misschien ook een weg waar verdriet is, of verlies, of een lege plek. Waar verdriet soms de toon kan zetten. Heer, geef dat het goede nieuws van Pasen ons mag bemoedigen en kracht mag geven. Steeds opnieuw licht in de duisternis zal zijn. Maak ons mensen van Pasen, mensen van de opstanding, mensen van het nieuwe leven. Heer, hoor ons ook wanneer we in de stilte tegen u zeggen wat ons persoonlijk bezighoudt. Heer, al wat wij verlangen, al wat wij nodig hebben, komt samen in de woorden die u onszelf leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Op het scherm kunt u zien waar die voor bestemd zijn. En daarna zingen wij als laatste lied: U zij de glorie, opgestane Heer.
Thank you.
Buiten staat de koffie klaar. Wij mogen de vreugde van Pasen met ons meedragen deze dag in, deze week in. En ook de zegen van God die met ons meegaat. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost en de kracht van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.